alle hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin dominee Leo van der Eijk uit Zwijndrecht zal voorgaan. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar de heer en mevrouw Voet. Wie de bloemen weg wil brengen, kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de pastorijen, waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. De eerste collecte van vandaag is voor Kerk in Actie, vandaag speciaal voor Myanmar. Zij geeft steun aan een kliniek die noodhulp biedt aan mensen op de vlucht. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het grote onderhoud van de gebouwen. Volgende week zondag, 10 mei, is er om 10:30 een bijzondere dienst. Dan zullen er twee kindjes worden gedoopt. Dominee Charlotte Inkelaar de Mos en dominee Henk Jan Ketelaar, de opa van een van de dopelingen, zullen deze dienst samen leiden. Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 122, de versen 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.
Bereiden wij ons voor in een stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We zingen lied 280, 1, 2, 4 en 5. 280, 1, 2, 4 en 5. Gemeente, als u vandaag naar de horizon van Barcelona zou kijken, dan ziet u iets bijzonders. De Sagrada Familia heeft na meer dan 140 jaar haar hoogste punt bereikt. Het is een meesterwerk van steen, van Gaudi, maar het is nog steeds niet af. En vandaag stellen we ons de vraag, waar woont God eigenlijk? Is dat in kathedralen van zandsteen of zoekt hij een ander soort huis? We gaan ontdekken dat God een bouwmeester is die niet met dode stenen werkt, maar met u en mij. Welkom bij een reis die begint bij onze innerlijke vernieuwing en eindigt in een stad waar geen tempel meer nodig is. Ik heb een filmpje gemaakt op de tekst, even de tekst gepakt uit Johannes, uit Openbaring 21 en 22. En ik heb daar muziek bij gezet. Ik hoop dat het lukt om dat te gaan kijken.
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen, zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als een God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Het is voltrokken, ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde, wie dorst heeft, geef. Ik vrij te drinken uit de bron met water. Dat leven geeft. Wie overwint, vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jasper. Ze had een grote hoge muur met 12 poorten. En bij elke poort stond een engel op de poorten waren namen geschreven. De namen van de 12 stammen van Israëls zonen. Vanuit het oosten gezien waren er 3 poorten. Vanuit het noorden 3. Vanuit het zuiden 3 en vanuit het westen 3. De stadsmuur had 12 grondstenen, met daarop de namen van de 12 apostelen van het land. De muur was gemaakt van jaspis en de stad zelf was van zuiver goud, helder als glas. De grondstenen van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste was van jaspis, de tweede van lazuur, de derde cornalijn, de vierde smaragd, de vijfde sardonyx, de zesde sarde, de zevende olivijn, de achtste aquamarijn, de negende topaas, de tiende turkoois, de elfde granaat en de twaalfde aquamarijn. waren 12 parels, elke poort een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God de Heer, de Almachtige, is haar tempel met het Lam.
Het visioen van Openbaring 21 en 22. En dit is maar een heel kleine afschaduw van wat het ooit zal zijn. Zullen we samen bidden? Trouwe God, hemelse Vader, dank u wel dat we hier in uw huis mogen zijn. Dat we ook in dit eeuwenoude huis ook samen mogen komen. Heer, om u de lof toe te zingen, om samen naar uw woord te luisteren. Wilt u zelf in ons midden zijn met uw Heilige Geest? Heer, wil de schriften openen, dat we ze kunnen verstaan, dat we eruit kunnen leven. Heer, wilt u ook zo zijn bij de kindernevendienst, zegen ook hen. Vader, wees zo met allen die met ons verbonden zijn, die met ons meeluisteren of meekijken. Heer, dat ze zich ook betrokken mogen weten vanmorgen bij uw woord en hier ook bij de samenkomst van de gemeente. Wees zo zelf in ons midden, dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Kindernevendienst heeft een kinderlied, dat gaan we eerst afspelen. En er zijn een paar kinderen, dus de kindernevendienst kan doorgaan. En dan wens ik jullie een hele fijne kindernevendienst toe. Nou, de kinderen gaan iets voorbereiden, meen ik, voor de doopdienst ook. Ja. Dus van harte welkom. lector is Aart-Jan van der Ven en die zal met ons beide lezingen doen.
De eerste schriftlezing is uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10. Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd? Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen, die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter, de steen die door de bouwers afkeuren is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming. De tweede schriftlezing is uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 14, vers 1 tot en met 14. Daar zegt Jezus: wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik heen ga. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas: we weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus: laat ons de Vader zien, Heer. Meer verlangen we niet. Jezus zei: ik ben nu al zo lang bij jullie en nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik en zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader en wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.
Oh.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat maakt een huis tot een thuis? U voelt wel het verschil tussen die twee woorden. Is het architectuur? Zijn het de muren van baksteen? Of is het de aanwezigheid van de mensen die er wonen? Vandaag worden we meegenomen op een reis die begint bij onze innerlijke vernieuwing en die eindigt in een stad die zo vol is van Gods heerlijkheid dat er geen tempel meer te vinden is. Door de eeuwen heen hebben mensen kathedralen, kapellen en tempels voor God gebouwd. Daar deden ze soms eeuwen over. Denk aan de laatste, aan Gaudi Sagrada Familia, in 1853 begonnen. De hoogste top is inmiddels bereikt. Eerdaags zal ook wel een feestelijke inwijding of zijn van deze kerk. 2030, 2034 hopen ze helemaal klaar te zijn. Er zit nog wel een puntje, er moet een hele grote trappencomplex komen, waardoor er ook wijken, stadswijken, zouden moeten verdwijnen. Of dat gaat gebeuren, weet ik niet. Maar dat zit wel allemaal in het ontwerp ook nog. Maar dan heb je ook wat. Hè? En toch vertelt de Bijbel ons een heel ander verhaal. God is niet op zoek naar een stenen gebouw. Hij is op zoek naar woningen van vlees en bloed. Een huis waarvan wij de bouwstenen zijn. Laten we daarom eens kijken naar het gesprek dat Jezus had met zijn leerlingen. De sfeer was erg beladen daar in die bovenzaal, want daar moeten ze wel gezeten hebben. Dan had Jezus niet openlijk over zijn heengaan gesproken, zijn komende lijden en sterven. En dat hij niet meer bij hen zou zijn. En de discipelen waren verward geraakt en verdrietig. Maar dan klinken die troostrijke woorden van Jezus: wees niet verontrust, maar vertrouw op God en vertrouw op mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Daar vertaal ik het toch nog maar even mee. Want ik vind kamers, ja, dan is God een soort hotelier geworden. Waar je allemaal een kamertje hebt in een hotel. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Dat is meer ruimtelijk. Of verblijfplaatsen. En als dat niet zo was, zou ik het jullie dan niet hebben gezegd. Ik ga heen om voor jullie een plaats gereed te maken. We hebben deze tekst altijd gelezen als een belofte over de hemel. Als je doodgaat, ga je naar de hemel en dat is het dan. En daar houdt het dan voor de meeste mensen zo ongeveer bij op. En op zich is daar niks mis mee, want ik heb die tekst vele malen bij begrafenissen gelezen. Als troost aangeboden ook voor de familie. Als we sterven gaan we naar de Heer die ons een heerlijke rustplaats heeft bereid. Paulus die zegt het zelf ook, ik verlang ernaar heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. Maar als we Jezus' woorden nou verbinden met de rest van het Nieuwe Testament, dan zien we nog iets veel diepers. Het Griekse woord voor verblijfplaatsen komt in dit hoofdstuk namelijk nog een keer voor. En Jezus zegt daar: wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen bij hem komen en bij hem wonen. De plaats die Jezus in deze tekst bereidt, dat is niet een of andere geografische plek ergens ver achter de sterren. Nee, de plaats die hij bereidt is een diepe geestelijke relatie. Het gaat over zijn op de plaats waar Christus is. En is die plaats nou in de hemel? Of is die plaats bij de mensen? En als die bij de mensen is, bij welke mensen zou je hem nu waarschijnlijk het meeste kunnen aantreffen? Of het eerste kunnen aantreffen? Bij welke categorieën mensen? Denk er eens over na. En daar moeten ook wij zijn waar hij is. Een hele belangrijke tekst. Op die plek. Daar ga ik nu verder niet op in. Als Thomas dan vraagt naar die weg, antwoordt Jezus: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Jezus zelf is de toegang tot het vaderhuis dat God aan het bouwen is. Maar let op, dat huis is niet afgesloten van de wereld. Nee, het is een dynamisch bouwwerk dat hier en nu al vorm begint te krijgen in de harten van de gelovigen. De verblijfplaatsen wijzen op de ruimte die er is voor ieder van ons in Gods grote plan. Er is plek voor jou. Geen enkele steen in de tempel is overbodig. En Petrus beschrijft ons als levende stenen van dat huis. Maar hoe krijgt dat huis dan vorm op aarde? Hij legt uit in zijn eerste brief en gebruikt een krachtig beeld. Hij zegt, wij zijn die stenen. Geen koude, harde stenen langs de weg, die langs de weg liggen. Nee, we zijn levende stenen. En hij wekt ons op om een stap te nemen. Hij zegt, voegt u dan bij hem de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. Laat u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Zien we hier niet het proces van de bouw? Het gebouw begint bij Christus, de hoeksteen. En nu bepaalde de hoeksteen de richting en de hoek van het hele gebouw. Dat was de belangrijkste steen in de oudheid. Zonder Jezus als hoeksteen stort alles in of loopt alles scheef. Maar als je aan hem verbindt, word je deel van dat geestelijke huis. U heeft er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Maar er is een geschrift met de naam de Herder van Hermas. Dat is een van de oudste christelijke geschriften die er is. Ooit heeft het in de eerste kanon van de Bijbel, van het Nieuwe Testament, heeft dat boek ingezeten. De Canon Muratori, zo rond het jaar 100 na Christus. Verzameling van nieuwtestamentische geschriften uit de eerste eeuw. En in dit geschrift krijgt de hoofdpersoon een visioen van de bouw van een grote toren die boven het water uitreist. Hermas ziet hoe engelen uit de diepte stenen aanvoeren. Sommige stenen zijn glanzend en vierkant. Ze passen precies in elkaar. En de voegen zijn zo nauw dat de toren uit één rots gehouwen lijkt. Maar er zijn ook stenen die niet passen. Stenen met barsten, stenen, ronde stenen die wegrollen. Of stenen die aan de kant worden gelegd omdat ze nog bewerkt moeten worden. En Petrus zegt eigenlijk in zijn brief hetzelfde. Wij moeten ons als stenen laten invoegen. En dan gebruikt hij een actief werkwoord dat vraagt om de bereidheid dat er aan ons gehakt of geschaafd wordt. Petrus noemt dan ook nog wat dingen, en dat zijn natuurlijk veel meer dan hij daar kort even noemt, die nog moeten verdwijnen, wil je als steen passen in dat geestelijke huis. Hij zegt, ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog, van huichelarij, van afgunst. En alle kwaadsprekerij, en dat rijtje kan je nog wel met een aantal andere dingen aanvullen. Weet je, dat zijn de scherpe uitsteeksels en de barsten die maken dat wij als stenen soms niet zo goed op elkaar aansluiten. Willen wij een Sagrada Familia worden? Een heilige familie gebouwd door de eeuwen heen? Nu kan een steen in zijn eentje niet een huis zijn. Zo kan een christen nooit in zijn eentje kerk zijn. We hebben elkaar nodig om de muren en de zuilen. Er wordt trouwens ook over zuilen in Openbaring gesproken. Dat je ook een zuil kunt zijn in Gods tempel, in Gods huis. En de torens op te kunnen trekken. Maar wanneer je je echt laat vormen door Gods woord en door zijn Heilige Geest, ontstaat er een eenheid. Een eenheid waarin we een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap en een heilige natie zullen zijn. Dat is niet symbooltaal, bij wijze van spreken. Nee, dit is onze werkelijke bestemming. Wij zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap en een heilige natie. Dat wordt overigens ook van Israël als allereerste gezegd. En Petrus past het hiertoe op de gemeente. En via de stenen kom je dan bij onze roeping, koningen en priesters. Petrus geeft ons een titel die we vaak te bescheiden dragen. Want ja, koningen en priesters, wie zijn wij? Maar wat betekent dit voor de bouw van dit huis? Allereerst, een priester is een bruggenbouwer. In het Oude Testament was het een priester degene die tussen het volk en God instond in de tempel. Die daar de offers bracht. Die daar ook soms de vergeving uit mocht spreken. En met Israël zal dit onze toekomstige taak zijn. Ik zeg met Israël, want laten we Israël niet vergeten. Maar omdat wij allen samen die geestelijke tempel zijn, is die oude rol van het priesterschap veranderd. Wij zullen geen dieroffers meer brengen. Nee, het zijn geestelijke offers, zegt Petrus, die goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Waar kun je dan aan denken? Onze offers, zijn dat niet allereerst onze gebeden, onze daden van naastenliefde, onze inzet in deze wereld voor recht en gerechtigheid, dat gebeurt. Maar we zijn ook koningen. Niet om te heersen met harde hand, maar om te regeren zoals Christus het ook zijn leerlingen voorhield, door alle dienaar of alle slaaf te zijn. Door de volkeren waarover we gesteld worden te dienen in deze wereld. In de bouw van Gods koninkrijk dragen wij verantwoordelijkheid om de wereld te laten zien wie nou de eigenaar van dit gebouw is. We zijn de stenen die de grote daden van de Heer mogen verkondigen, van Hem die ons uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Nu hebben we sinds Christus opstanding en hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest, hebben wij al die priesterlijke taak, koninklijke priesterlijke taak in de wereld. Ook al erkent en ziet de wereld dat nog niet. Het Koninkrijk van God is vaak nog op verborgen wijze aanwezig in een mos als een mosterdzaad of een kostbare parel in de akker. Maar bij de wederkomst van Christus zal het allemaal duidelijk zijn en duidelijk worden wie Gods kinderen zijn bij de openbaarwording van de zonen en de dochters van God. En jij als gelovige in Christus hoort daarbij. En dat alles zal uitlopen op de voltooiing, Openbaring 21 en 22, waarin het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar daar wordt gesproken over een stad zonder tempel. Hoe zit dat dan? Johannes heeft in zijn visioen op Patmos het eindresultaat gezien. Hij zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen uit de hemel. Een stad van ongekende schoonheid, schitterend als edelgesteente. Mooie beelden gezien in het filmpje. Maar ja, die verbeelding is maar een schaduw van wat het straks zijn zal. Nu was er in elke antieke stad de tempel het belangrijkste punt. Het centrum van de macht en de godsdienst. Dat zal in het vrederijk van Christus hier op aarde waarschijnlijk ook nog het geval zijn. Wanneer Christus regeert op aarde. Want er komt nog zo'n periode dat Christus op de troon van David zal regeren over de volkerenwereld. Een aardse tempel als bedehuis voor de volkeren die, zoals de profeten ook zeggen, jaarlijks naar Jeruzalem zullen optrekken om daar het Loofhuttefeest te vieren. Maar in die messiaanse tijd, als Christus over de volkerenwereld zal regeren, is dat ook maar een tijdelijke oplossing. Het aardse vrederijk kent een begin, maar ook een eind. Maar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn eindeloos. Als Christus zijn koningschap op aarde zal overdragen, en Paulus beschrijft dat, als zijn taak hier op aarde vervuld is, zal overdragen aan God de Vader, zal God alles in allen zijn. En dan houdt ook die aardse tempel op als tijdelijke voorziening in het vrederijk, want Johannes schrijft over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde,
En hij zegt, een tempel zag ik niet in de stad, want de Heer God, de Almachtige, is haar tempel, evenals het Lam. Is dat niet de climax waar de hele Bijbelse geschiedenis op uit zal lopen? Alles wat op aarde voorafbeelding was van wat in de hemel is, heeft dan zijn tijd gehad en zal verdwijnen als een schaduw. Je moet de Hebreeënbrief er maar eens op nalezen. Wordt het ook prachtig beschreven. Was de tempel niet altijd symbool van Gods aanwezigheid, maar ook van de afscheiding van het heilige, dat het heilige en het heilige der heilige, en wat daar buiten was. Het voorhangsel vertelde het volk tot hier en niet verder. Maar in het Nieuwe Jeruzalem is die scheiding, waar je wel en niet mag komen, opgeheven door het Lam. En we lezen daar al iets over bij de kruisiging. Dat moment dat Jezus stierf, het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden scheurde. Die scheiding zal er straks niet meer zijn, want de hele stad is doordrenkt van Gods nabijheid. Je hebt er geen gebouw meer nodig om God te ontmoeten, want hij woont te midden van zijn volk in de harten en de levens van mensen. En wat het mooie is, de stenen, de gelovigen van alle tijden en alle plaatsen vormen nu al samen de muren van het fundament. Christus, van die toekomstige stad. Het is dus allereerst een geestelijke stad die we samen als bruid van Christus vormen. Maar omdat we mensen ook schepselen zijn met een verheerlijk lichaam ontvangen, is er ook een fysieke stad. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar we mogen wonen en elkaar kunnen ontmoeten en dienen en God zullen verheerlijken. In Openbaring 22 lezen we over de rivier met het water van het leven en de levensboom. Het paradijs zal hersteld zijn, maar dan niet als een tuin, als een stad. Maar een stad, als je heel goed kijkt, die ook weer is als een tuin. Een stad waar de volken hun schatten naartoe zullen brengen. En waar we Gods gelaat zullen zien. En hem als koningen zullen dienen tot in eeuwigheid. U zult zeggen, ja, dominee, is allemaal prachtig. Maar hoe verbind je nou deze visioenen met je gewone dagelijkse leven? Want ja, u gaat straks ook weer naar huis. En dan heb je het gewone leven weer. Kijk, misschien voel je je soms als een gebroken steen. Voel je niet soms te barsten in je leven? Door verdriet, door zonde, door eenzaamheid. Allerlei dingen die iets van binnen kapot kunnen maken. En je kunt dan het gevoel hebben dat je nergens inpast. Maar luister dan naar Jezus. Hij zegt, ik bereid jou een plaats voor. Hij ziet niet alleen wie of wat je nu bent. Nee, hij ziet de steen die jij kunt worden. De steen die hij in gedachten heeft. Hij is de meesterbouwer die de breuklijnen in jou kan vullen. Met zijn liefde, met zijn vergeving, met zijn genade. En weet, wij zijn nu nog een tempel in wording. Je zou kunnen zeggen, er hangt nog een bordje. Werk in uitvoering. Het hoogste punt van onze geestelijke Sagrada Familia is nog niet bereikt. Maar eenmaal in die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, op de nieuwe aarde, zullen we kunnen leven waar geen fysieke tempel meer nodig is. Omdat de Heer zelf tempel is en wij tempel zijn met Hem. Jij en ik mogen hier op aarde nu alvast leren om als levende stenen samen te leven. Leren priesters te zijn voor de mensen om je heen, door hen te zegenen. Met je woorden, met je daden en de dingen die je doet. Leren priesters te zijn. Te oefenen voor het vrederijk dat eerst nog komt bij Christus' wederkomst. Maar het gaat nog veel verder dan dat. We zullen ook mogen leren leven in dat nieuwe Jeruzalem, in de voltooiing. We zullen met Christus gaan. Zoals Paulus ook zegt in zijn brieven, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Nu is er in de herder Hermas, dat geschrift waar ik over sprak, een indringende waarschuwing. Als de toren klaar is, is er geen plaats meer voor stenen die niet passen. Want in de genadetijd is nu. Het is nu de tijd van bouwen. Nu het moment om je te laten vormen. Nu is het moment om je bij te laten schaven door het woord van God en door zijn geest. Om je te laten vormen tot een levende steen in zijn huis. Om genade en vergeving te ontvangen. En leg daarom je leven in zijn handen. En gelukkig is het de troost dat de weg al is gebaand door Jezus kruis en opstanding. Hij heeft de weg voor ons al gebaand. Hij is zelf de weg geworden. De verzoening met God. Jouw aanneming als levende steen in Gods huis, dat is al gebeurd, 2000 jaar geleden. Ik zou zeggen, wees daarom geen toeschouwer in de kerk. Zo'n kritische toeschouwer van wat heeft hij nou weer te vertellen. Nee, jij bent de kerk. Jij bent de kerk. Jij bent een onmisbare steen in zijn heiligdom. En laten we daarom dit leven met dit visioen voor ogen. Dat mag. Je mag leven met een visioen voor ogen. Bij alle gebrokenheid die we momenteel in de wereld zien. Het visioen van een wereld waarin God alle tranen van de ogen zal wissen. Dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En laten we daarom gehoorzamen aan de oproep van Petrus. Voeg je bij hem. Wees geen onwillige steen. Maar priester in deze wereld voor anderen. En als jij je laat invoegen in dat geestelijke huis, dan wordt de belofte van Johannes 14 werkelijk. Dan komt God letterlijk bij je wonen. En dan zal de wereld, als ze naar ons kijkt, naar onze eenheid, naar liefde, dienstbaarheid, alvast een glimp opvangen van die stad waar de zon niet hoeft te schijnen, omdat de heerlijkheid van God alle verlicht. Laten we dan bouwen in het vertrouwen dat de hoeksteen ons in het verband van Gods heiligdom door zijn liefde samenhoudt. Totdat de stad voltooid is en werkelijk zal neerdalen van de hemel. Wat een glorieuze dag zal dat zijn. Wat een hoopvol perspectief. Amen. We zingen uit de evangelische liedbundel 1 tot en met 4, 410. straks terug. Dan gaan we hier samen danken en bidden. En laten we samen danken en bidden. Trouw God, hemelse Vader, dank u wel voor de geweldige belofte die u gedaan hebt in uw woord. Heer, dat we daarop mogen vertrouwen dat u met ons gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid. Heer, dat we eenmaal u mogen aanschouwen zoals u bent. Een en al vuur en liefde. Heer, we zijn weer op weg naar Pinksteren. Het feest van de geest. Wil ons vullen met uw heilige geest, Heer. Dat we ons als koningskinderen zullen gedragen in deze wereld. Dat we werk zullen maken van het koninklijk priesterschap. In onze eigen omgeving. Heer, dat we in navolging van Jezus de dingen zullen doen die ook Jezus deed. Hoe hij omging met de mensen. Zijn gezicht laten zien aan de wereld die ja, zo snakt naar vrede en rust. Een woelige wereld. Heer, we bidden u voor al de oorlogen die er momenteel woeden in deze wereld. Denk aan de situatie in het Midden-Oosten. Heer, waarin zoveel schepen worden tegengehouden. Landen als de Filipijnen en andere landen, Pakistan, die zo afhankelijk zijn van alle goederen die daar vandaan komen. Heer, en waarin de eerste tekenen al zichtbaar worden van ja, tekorten. Misschien straks ook grote honger en narigheid. Heer, dus we bidden u dat u ja, toch een einde zal maken aan deze blokkade. Dat goederen ook weer door mogen gaan. En tegelijk is het ook een vraag aan ons, Heer. En ons hele economische bestel wat we hebben ingericht. Dat we maar van alles en nog wat over de wereldzeeën slepen. En of dat niet op een andere manier kan. Heer, we denken ook nu in deze dagen aan de slachtoffers van de Holocaust. Aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Al die mensen die geliefden zijn kwijtgeraakt. Alle die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven. Heer, morgen is weer die dag van de 4e mei. En wat is het belangrijk om te herdenken, te gedenken. Heer, geef dat we dat zullen doen en zullen beseffen wat het zoveel honderdduizenden mensen heeft gekost om die vrijheid voor ons te bevestigen. Die vrijheid waarin we nu al zo'n 81 jaar met elkaar leven. En we beseffen maar al te goed, Heer, hoe die vrijheid onder druk staat door alle oorlog en geweld. We bidden u voor Israël, uw volk, waar het zich ook bevindt in deze wereld. Heer, u heeft ook nog een plan met dit volk. Heer, en ja, soms wordt onze solidariteit ook wel op de proef gesteld als we zien wat er allemaal in en rond Israël gebeurt. Zijn het niet altijd daarmee eens. Heer, en we willen maar al te graag dat het een keer stopt. Ook met al die families die ja, zomaar een huis kwijtraken, man of vrouw, kinderen kwijtraken. Heere God, ontferm u. We bidden u zo voor ook alle nabestaanden, Heer, ook daar. Maar ook morgen, wanneer we ja, speciaal stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog. En in kielzocht daarmee ook alle andere mensen die lijden in deze wereld gedenken. Heer, wees u met uw kerk in de vervolging en de verdrukking. Heer, voor wie voor velen het gevoel van de grote verdrukking al is aangebroken, die mensen die vervolgd, gemarteld worden, gedood worden omwille van hun geloof of overtuiging. Heer, we bidden u voor uw kerk in Nederland, voor onze regering en ons koninklijk huis, voor Willem-Alexander die zijn verjaardag mocht vieren. Heer, wil hen allen ook zegenen en ja, dat ze ook de roeping waardig zijn om ook voor de zwakken in de samenleving op te komen. Dat die niet het onderspit delven, Heer, zo bidden we voor de zieken in de gemeente, in persoonlijke kring. We kennen allemaal hun namen. En we bidden u voor hen, troost en bemoedig hen, geef hen kracht. En wees u met alle rouwdragenden, alle die korter of langer geleden iemand verloren hebben aan het leven of de dood. Heer, troost en bemoedig hen. Maar ook voor onze jeugd willen we bidden. Heer, voor het jeugdoverleg maandagavond met uit Gastel en Kruisland. Heer, voor de voorbereiding voor de jeugd, voor het jeugdkamp. Zegen ook hen in hun voorbereidingen. Geef hen veel creativiteit en vindingrijkheid om er samen iets moois van te maken. En hoor ons God wanneer we ook in stilgebed bij u komen. En die dingen voorleggen die niet hier hardop genoemd zijn, maar die we wel op ons hart dragen. Bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen we ons slotlied. 823 kinderen komen nog terug. Kijk. Fijn dat jullie er weer zijn.
Het zijn hele grote, hè?
Ja, ik zeg maar, geen kinderen meer. Maar.
Nee, jij zijn tieners.
Tieners, hè, ja.
Maar lekker zitten.
De collecte, ja. Belangrijkste onderdeel van de dienst. Van harte bij u aanbevolen. De doelen die zijn u al genoemd, denk ik. Na de collecte zingen we lied 823, 1, 4 en 5. 823, 1, 4 en 5.
heen in de vrede van deze dag en weet u gedragen door de zegen van de Heer onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader en de troostvolle nabijheid en de kracht van de Heilige Geest zij en blijven met jullie allemaal. We zijn van de week naar de musical Willem van Oranje geweest. En je hebt daar wel clips van op televisie gezien. Echt de moeite waard om daar naartoe te gaan. Zeer aanbevolen. MUZIEK